Goed dat jullie er ook zijn, anders stond ik hier alleen. Ik moet altijd even wat administratie doen op het podium. Ik had de presentatie al gemaild, dus iedereen had al gekeken volgens mij. Ik ga een beetje aan deze kant staan. Ik denk, ik kijk op internet en toen vond ik deze foto. Toen heb ik Street View gezocht. En dan kun je ongeveer zo dat je hetzelfde ziet. Voor de oud-Naaldwijkers, dat ben ik niet. Hotel Torenburg, zie je. In het kleine winkeltje. Bevrijdingsdag, de foto van 1945, dat er bevrijding was in Naaldwijk. En de doodse stilte in de Koopgoot, zoals het er nu ongeveer uitziet. En ik dacht, bevrijdingsdag en, nou ja, we hebben het al een paar keer gezegd, de vlaggen hangen uit. Gisteren een dodenherdenking. En misschien weten we het nog wel. Nou ja, mijn vader heeft oorlog meegemaakt als jongetje. Anderen hebben ouders die, die de oorlog bewust hebben meegemaakt, denk ik. Trauma's die mensen in de zorg nu tegenkomen, in de bejaardenhuizen waar ineens allerlei dingen, allerlei angsten naar boven komen van 40, 45, echt 80, 70 jaar geleden. En ook familietakken die nooit tot wasdom zijn gekomen, omdat de stamvader gewoon omgekomen is, om wat voor reden dan ook. En dan denk je van nou, en we leven in vrijheid. En hoe vanzelfsprekend is dat? En dat vind ik echt hoor. Dat ik denk van hoe vanzelfsprekend is het dat we in Nederland in vrijheid leven. Dat we mogen vinden wat we vinden. Soms denk ik dat hoeft niet iedereen altijd maar te vertellen wat wij vinden. Dan zijn we ook gemiddeld, gebeurt dat nogal. Maar dat is een vanzelfsprekendheid. Ik had een poosje een collega en zij kwam uit Roemenië. Ze sprak redelijk Nederlands inmiddels en zij was iets in schaken. Ik weet niet al die niveaus, maar ze was heel goed in schaken als jongere. Dus het wereldkampioenschap niveau. Maar Roemenië was een communistische heilstaat. En zij zei, ja, dan gingen we naar Duitsland. En dan kwamen we op het hotel, op het station in Berlijn. En dan stonden er op het perron witte strepen. En dan moesten ze tussen de witte strepen blijven als ze van de ene naar de andere trein liepen over het perron. Buiten de witte strepen werd je gewoon neergeschoten. Want dan kon je vluchten naar West-Berlijn. Ze zei, dan moest ik een boek schrijven. Als ik in het westen was geweest, moest ik schrijven wat ik iedere dag had gedaan, van dag tot dag. Een nauwkeurig verslag. Mijn gids, tussen aanhalingstekens, eigenlijk gewoon de spion, moest dat ook doen. En als het niet klopte, hadden ze alle twee een probleem. En dan denk je, nou, ik weet geen eens precies wat ik gisteren gedaan heb. Maar wat een gebrek aan vrijheid in zo'n communistische heilstaat. Dat, ja, een vrijheid waar je helemaal geen idee van hebt eigenlijk. Dat geldt ook, nou ja, er zijn nu zat van die landen natuurlijk. Waar vrijheid helemaal geen vrijheid is. En in het Oude Testament, bevrijdingsdag, in het Oude Testament gaat het vaak ook over bevrijding. Wij vieren dat voor een deel met Pasen of op Pesach, zoals het met het Joodse volk is, bevrijd uit Egypte, doordat God hun uiteindelijk vrij maakte van alles wat er op hun afkwam. De terugkeer uit Babylon, na de ballingschap, dat het volk Israël helemaal niet naar God luisterde, naar Babel werd gevoerd, dat lees je aan het eind van Twee Koningen. Dat is een behoorlijk ontluisterend stukje. Ik dacht, ik zal dat eens lezen van de week. Dan lees je gewoon hoe dat een heel koningschap gewoon eindigt in 3-4 zinnen. En Jesaja en Jeremia, de profeten, dat heette dan in de Bijbel grote profeten. En niet omdat ze groot van stuk waren, maar omdat ze grote boeken hebben geschreven. Die hebben dat voor een deel meegemaakt. Jesaja in zijn voorspellingen van als je dat niet doet, dan gaan we naar Babel, als dan. Jeremia, die uittocht, die ballingschap niet heeft meegemaakt, maar heeft zien gebeuren en een heel boek heeft geschreven, de klaagliederen van Jeremia, waarbij wij alleen maar dat ene stukje, dat ene zinnetje vaak weten, van als de Heer, nou weet ik hem natuurlijk ineens niet, dan zouden wij niet omgekomen zijn als die. Iedereen weet dat, behalve ik. maar Jeremia, die dat allemaal in die... Nee, de vijgenboom is Habakuk. Ja, ik moet niet te veel interactie hebben, anders raak ik van mijn apropos natuurlijk. Maar goed, klaagliederen, en daar wil ik nog een keer over preken. Dat vind ik toch erg spannend, erg bijzonder. Maar in die voorzegging van de ballingschap van naar Babel. En jullie luisteren niet naar God, volk van God. Je moet naar hem luisteren, anders. Als je dit niet, dan. En dat klinkt nogal als een God van wraak. Van nou, als je mij niet luistert, dan zal ik je. Maar ik denk doordat God er... En nu ga ik een beetje afwijken van mijn blaadje. Maar als de mensen zeggen, wij willen niks met God te maken hebben. Dat er een punt komt dat God zegt, nou, dan wil ik ook niks meer met jullie te maken hebben. En dat lees je in de Bijbel. Dan trekt God zijn handen terug. En dan kunnen er hele andere dingen, hele kwade krachten ineens loskomen. Om zo'n volk af te voeren, weg te voeren. Een poging van de boze tot totale vernietiging van het volk van God. Wat een boodschap had in deze wereld. Maar in die voorzegging van Jeremia en Jesaja, er komen ook stukken in waarvan ik denk van nou, voor een deel is het van toen voor toen, waar we door bemoedigd mogen worden, maar een deel was van toen voor nu. Als jullie dat nog even begrijpen. En voordat ik helemaal in de war raak, we gaan gewoon een stukje lezen. Jesaja 61, vers 1 tot 3. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om een armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Nou, dat gaat zeker niet over Jesaja. Hij had wel de geest van God op hem. Maar Jesaja was niet gezonden om die geketenen vrij te maken en al die bevrijding te brengen. Dat denk ik niet. Jesaja is er niet meer, dus hoe zou hij ooit ons kunnen bevrijden op een of andere manier? En ik zat het gisteren nog een keer te lezen. En toen dacht ik in vers 1, dat stuk om aan verslagen harten hoop te bieden. Ik dacht van nou, dat is iets waar we in deze wereld gewoon zo'n behoefte aan hebben. Aan verslagen harten hoop te bieden. Er is zo'n nummer van R.A.M. Het is alweer wat ouder, denk ik. En dat heet Everybody Hurts. Ze hebben de prijzen gewonnen voor die tekst. En dat gaat. Eigenlijk is het een heel nummer van. Maak geen eind aan je leven. Iedereen heeft pijn. Iedereen die lijdt aan dingen. Everybody hurts. Iedereen lijdt. Gooi je kaarten niet op tafel. Stop er niet mee. Maar er zijn mensen die voor je willen zorgen. En dan denk ik van er is hoop. Er is hoop. En dan denk ik. Toen las ik dit. Toen moest ik aan die tekst denken. En aan dat nummer. En als Joe Cocker het zingt, dan is het hartverscheurend. En dan denk ik maar, Jezus die gaat veel verder nog. Die wil verslagen harten hoop bieden en gevangenen vrijlating. Het gaat veel verder als we ons tot God richten zelfs dan tot een mens. En we kunnen ons al tot een mens richten voor hoop en voor hulp en voor bevrijding. Nou, dit stukje Jesaja 61. Dan komen we bij Lucas 4. En wij lezen in Lucas meestal het eerste stuk met kerst, van er ging een bevel uit in die dagen, dat iedereen geteld moest worden, iedereen moest naar Bethlehem. Dus de geboorte van Jezus, Lucas beschrijft de 12-jarige Jezus in de tempel, Johannes de Doper die opstaat, er komt een hele geslachtslijst, die helemaal vanaf Adam zo tot Jozef gaat. Dan komt de verzoeking in de woestijn. Dus allemaal stukken, de jonge Jezus, de 12-jarige babytje, 12 jaar, zijn neef, geslachtslijst, verzoeking. Jezus is nog de hele tijd alleen, als het ware. En dan in vers 14, daar gaat het ineens beginnen, zeg maar. Lucas 4, vers 14. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden, dat is toch de zoon van Jozef? En als hij eerst weer naar vers 14 mag, even twee terug, doe ik dat ook. Lucas die vertelt dus eerst in het kort zo over Jezus. En dan als je dat eerste vers leest, ik heb op school geleerd, dat heet in de literatuur verdichting. Jezus ging van alles en nog wat doen in de streek en iedereen kende hem blijkbaar. En dan vindt Lucas het nu pas belangrijk om te beginnen om dat te beschrijven. Jezus was wel begonnen en hij gaf onderricht, staat in vers 15, in de synagoge en werd door allen geprezen. En dan komt hij in Nazareth en zeggen ze, nou zijn we toch wel heel erg benieuwd wat die zoon van Jozef, die hier zo speelde en van alles, wat die ons te vertellen heeft. Dat is ook wat we in het hele aanloop naar Pasen over Jacobus hadden. De broer, de halfbroer van Jezus, van nou, wie is hij? Is die helemaal gek geworden, zeg maar. En dan zijn we bij vers 17 op deze bladzijde. En Dat was me eigenlijk nog nooit opgevallen, maar ja. Daar werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. Toen dacht ik ineens, nou wat ik dus net had, dat ik niet zomaar die tekst uit de Klaagliederen weet. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Het duurt even, maar daar komt hij. Maar dat we in de Bijbel ook weten waar we dingen kunnen vinden, waar je troost kunt vinden, waar de Heer zegt van nou, dit is zus of zo en dit is handig om te doen op dit moment. En ik heb hier zelf opgeschreven, wat, waar, context. Anders zijn we vaak kwetsbaar. Dan zijn we kwetsbaar voor allerlei verhalen die er rond te gaan. Ik heb met collega's die zeggen, ja, in de Bijbel staat zus of zo. Dan zeg ik, nou, dat staat er echt niet. En dan ga ik dat even opzoeken en dan staat het er ook echt niet. Maar je moet beginnen om te zeggen dat ze geen gelijk hebben. Dat je weet, van, nou, dat moet ik zoeken en het zit in deze context. Want stukken uit de context trekken, dan valt zo'n heel Bijbelgedeelte op de grond. Goed, ik probeer geen zijpaden meer te doen. Hem werd de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en dan leest hij vers 18 tot en met 19 door. En dan begint Jezus zijn bediening dus echt. En wat iemand zei, van Jezus leest dit voor, in de synagoge, en de mensen wisten waarschijnlijk, dit gaat over de Messias die komen zal. En dan leest hij het voor, en dan gaat hij zitten. En iemand waar ik was een poosje geleden met Jurgen op een conferentie, en toen had iemand, die noemde deze tekst, hij zei, dat is eigenlijk de ultieme mic drop. Je vertelt het zo, dat is vandaag gebeurd. Jezus oud, zeg maar. Iedereen is stil van wat gaat er nu toch gebeuren? En Jezus kwam om te bevrijden, dat lezen we in de volgende stukken. Hij kwam om te bevrijden en niet gevangenen uit echte cellen, denk ik. We weten van Petrus in het boek Handelingen, we weten van Paulus en Silas dat hele gevangenis om hen heen instortte. Maar bevrijding uit de gevangenis. Ik denk dat Jezus kwam ook niet voor alle blinden en alle armen, en daar komen we zo nog wel even op terug. Maar om de maatschappij om te keren, om het goed nieuws te brengen van het hele koninkrijk, dat alles anders wordt. Ik denk verbreking van die ketenen van armoe, van een hele cyclus van armoede en niet weten, enzovoort, enzovoort. Verslaving van zonden, zorgen, onderdrukking, en dan meestal niet fysiek. Dat Jezus niet kwam om dat allemaal voor iedereen op te lossen. fysiek niet, maar geestelijk zeker wel. Al denk ik van als je ziet wat de kerken ook nu nog steeds in niet-westerse landen allemaal doen. In de zin van zieken voor de ziekenzorg en voor de armen, voor opleiding. Zorgen dat kinderen, dat andere mensen weer naar school kunnen gaan. Christenheid, wat dat ook in de praktijk brengt. En ik denk het is een bevrijding die ver uitgaat boven het fysieke, boven het tijdelijke wat we hier mogen beleven met elkaar, denk ik. En dan gaat Jezus verder met twee voorbeelden over, was het nou echt voor de armen? En of was het voor iedereen? En was het bedoelt hij een fysieke bevrijding uit de gevangenis? Of dat iedereen maar heel rijk wordt? Het hele welvaartsevangelie, ga maar in God geloven, je geeft je tienden en je krijgt 100-voudig terug. Dus hoe meer je geeft, hoe rijker je wordt. Dat staat hier helemaal niet. En dan vers 23 en verder, daar zegt Jezus tegen, en hij zei tegen hen, ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden, genees Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde, luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad, maar ik zeg jullie het zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in dit land, in het land, een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, dus melaatsheid of lepra, maar niemand van hen werd gereinigd behalve de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op, dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. En ik weet als klein jongetje dat ik dat verhaal hoorde en las. Ik denk van nou, wat is dat laatste zinnetje, dat is toch wel helemaal een hele woedende menigte. Heel Naaldwijk is uitgelopen om jou dood te maken. En je draait je om en je loopt tussen iedereen gewoon weg. En je vertrekt en er gebeurt helemaal niks. Ik denk, wat een macht van onze Heer Jezus. Maar even terug in vers 25. De weduwe uit Sarfat, zoals ze dan in 1 Koningen 17 heet. De allerarmste die je kunt vinden. Een weduwe die zegt tegen Elia, ik ga nog 1 keer hout sprokkelen, dan gaat mijn laatste olie en meel in de pan. We bakken een koek en dan gaan we wachten tot we doodgaan. Want we hebben gewoon helemaal niets, echt helemaal niets. Dus de allerarmste. En daar ging Elia naartoe om hen te helpen. Daar reikte God naar uit, naar die allerarmste mensen. Dus in de zin van, in alle fronten arm, die mevrouw had echt helemaal niets. Maar dan naar Naaman, de Syriër, die komt met een kameel vol spullen. En als je het verhaal leest, de knecht van Elisa, die wilde daar wel een beetje een graantje van meepikken. Kamelen vol spullen om maar genezen te worden. Een van de rijkste mensen uit die tijd. Syrië was gewoon een machtig land. En hij kwam daar en hij genas, omdat hij wilde buigen op aanraden van zijn knecht, van als hij nou iets moeilijks gevraagd, wat had u het gedaan? En dan hoef je alleen maar zoveel keren in de Jordaan. Waarom doet u dat nou niet? En dan buigt hij zich voor de God van Israël. En dan gaat hij terug om geld te geven aan Elisa. En Elisa zegt, nou, dat is niet voor mij, daar gaat het helemaal niet om. Maar Jezus zegt eigenlijk, het is voor iedereen. Mensen die arm waren in het besef dat ze het zelf niet konden. De armen van geest, de mensen die wisten van, nou, ik kan alleen op God vertrouwen. De weduwe in Sarfat of Sarepta, zoals hier. In alles, omdat ze gewoon helemaal letterlijk niets had. Naaman die zich op God moest richten en moest buigen, omdat hij met al zijn geld nergens terecht kon dan bij God. Ik denk van nou, dat was een armoede, een geestelijke armoede die het publiek van Jezus daar in Nazareth helemaal niet begreep. Want wij zijn toch op de goede weg. Wij zijn Joden. Later zegt Jezus een keer, God kan zelfs van die stenen kinderen van Abraham maken. Waar heb je het over? Maar zij dachten, wij zijn goed bezig, niks aan de hand. Wij zijn het volk van God. We are the chosen people. En we zijn toch goede mensen, dus waar gaat dit om? En wat wil je nou eigenlijk met ons? Maar ik denk, Jezus die sprak ook vaak tot de armen en tot de ongeletterden. En gelukkig hoeven we geen geleerden te zijn om het woord van God te verstaan, om het te begrijpen. En om de schoonheid van de Bijbel ook te bevatten. Er zijn andere dingen waarvan je denkt van nou, dan moet je een bepaald talent hebben of wat dan ook om iets te begrijpen, om de schoonheid ergens van in te zien. In het kader van rechtdoor, ik wil dan hele mooie wiskundige vergelijkingen opschrijven. Ik denk, dan ben ik op een paar na iedereen kwijt, dus dat gaan we niet doen. Maar dan ben je naar school geweest en dan snap je hoe mooi dat is. Maar in andere keren denk je, nou dat is Gods woord voor iedereen. Of we nou veel weten, of we nou weinig weten, of we nou slim zijn, of iets minder slim, of hoe het zit in ons leven. Jezus spreekt tot ons allemaal. Hij reikt uit naar de armen. Hij komt voor de armen en de blinden om het gezicht te geven, omdat we hem zien zoals hij is. En dat we bij hem mogen schuilen en rust mogen vinden. En dan denk je soms, je hoort het heel vaak, van Jezus dit, Jezus dat. En ik heb een, even kijken of die komt. Ja, mag het volgende plaatje alvast voor. Ik had Emmy gezegd, ik heb maar één keer een boek, dus in plaats van heel veel een boek. Maar soms kan het zo zijn, als je het heel vaak hoort, dat het allemaal een beetje van je af gaat glijden of zo. Of in de zin, en iemand vergeleek dit een keer met injecties. Als je gevaccineerd wordt, dan krijg je een heel klein beetje van die ziekte, maar net genoeg om er immuun voor te zijn. En deze persoon zei, je kan soms net genoeg, dat je nooit precies het weet, maar altijd een beetje van Jezus hoort, dat het je gewoon gaat tegenstaan, dat je het niet meer weet. En dan landt het niet meer en dan denk je, ik weet het allemaal wel, maar je weet het eigenlijk niet. En ik heb het allemaal al gehoord, laat me gaan. En ik denk juist dat nieuwe van Jezus, zoals dat hij dat toen ging vertellen in Lucas 4, van ik kom bevrijding geven op alle fronten, dan kan het zo zijn dat je je gedachten even moet omdraaien. En het geloof als een normaal onderdeel van ons leven weer moeten gaan zien, in plaats van iets heel bijzonders, iets heel aparts. Ik heb maar heel klein ingezet. Dallas Willard, die heeft 3 boeken over zoiets geschreven, de goddelijke samenzwering heet dat. En de afgelopen half jaar heb ik 3 keer, niet liegen, hieruit zien citeren, precies dit zinnetje. En hij begint dat boek. Mijn hoop is om een hernieuwd begrip voor Jezus te winnen, vooral onder degenen die geloven dat ze hem al begrijpen. En dat gaat ook voor mij, want ik heb dat boek gekocht. Ik denk, dat wil ik wel lezen. Dan ben ik halverwege gestrand. Mijn hoop is om een hernieuwd begrip voor Jezus te winnen, vooral onder degenen die geloven dat ze hem al begrijpen. In zijn geval heeft eerlijk gezegd, en dan komt het citaat wat vaak gebruikt wordt, veronderstelde bekendheid heeft geleid tot onbekendheid. Ik weet het wel, maar uiteindelijk weet je het niet. Heeft onbekendheid geleid tot minachting en heeft minachting geleid tot diepe onwetendheid. En dan denk ik van nou, Jezus kwam om te bevrijden en die boodschap die glijdt weg. En die is op allerlei manieren weggegleden. Toen ik opgroeide ging het over bevrijdingstheologie. Ik denk, Jezus kwam voor de armen. Die kwam om ons van een eeuwige ellende te verlossen. Ik denk, laten we er werk van maken en onze hoop bij Jezus zoeken. En minder van horen zeggen van hij zei dit en hij zei dat en ik heb gehoord dat. Nee, een oproep aan mijzelf ook van nou, Jezus, het geloof in Jezus Christus als normaal onderdeel van ons leven. Niet iets voor vandaag, en dat zeggen we wel vaker, maar als heel onderdeel van hoe leef je en welke hoop heb je in deze wereld. En daar staan we soms gewoon niet bij stil. Wat een hoop je in de wereld hebt. Ik was pas op een begrafenis van een oud collega van mij. Ik zat naast een collega, die kende alleen Nights in White Satin, wat gedraaid werd, en verder zei het daar helemaal niets. Ik denk van ja, dat vergeet je gewoon, dat mensen dan zich nergens meer toe kunnen wenden, in plaats van tot God, tot de levende God. Hier en nu in het dagelijks leven, in plaats van getheoretiseer over details, wat Rocco Rous vorige week ook zei. En nou heb ik iets niet op de beamer staan, Maar ik zal even lezen, 1 Korinthe 2 vers 1 tot 5. Ik weet niet of iemand dan een snelle app heeft, maar 1 Korinthe 2 vers 1 tot 5. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde, overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Heer. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Het moet steunen op de kracht van God, op wat we van hem mogen ontvangen in zijn Heilige Geest. Binnenkort is Pinksteren, dan gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest. Maar echt weten van nou, er is verlossing bij Jezus. En dat is wat we, het wordt geen lange preek, wat we lezen in Jesaja 9, vers 1 tot 6. En dat lezen we meestal alleen met Kerstmis. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want waarom zou dat? En Jesaja, die dan later over de Messias al heeft in wat we, waar we mee begonnen. Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte. De stok op hun schouder. De zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. En laten we zijn als armen die weten dat er verlossing is. Dat we in duisternis rondgeduld hebben, dat we door van alles en nog wat in slavernij worden gejaagd als we niet opletten. Door gewoon de belasting die je moet betalen, door dingen die op je afkomen. En voor je het weet ben je alles en alles gewoon kwijt en is het weggeglipt uit je leven. Maar laten we weten dat de vervulling bij Jezus is. En ik denk dat we ook mogen zien mogen bidden om nieuwe ogen om dit allemaal te begrijpen. Nu kom ik op mijn laatste tekst, vers 6 slaan we even over. Mag die twee door, Maaike? Ja, die. We zijn allemaal schepselen die God nodig hebben op alle fronten. En in het Westen vergeet je dat wel eens. Heb je iets, ga je naar de dokter, is je auto kapot? Ja, dan ga je naar de garage, uiteraard. Maar zoveel meer. We mogen misschien, dat vergeet ik zelf, de rijkdom die het heeft om in God te geloven, om een eeuwigheidsperspectief te hebben in de dingen die je doet. En dat is als je christen bent misschien zo gewoon geworden, maar dat is helemaal niet gewoon. Het is heel bijzonder dat we bij Jezus mogen horen en met hem mogen gaan. En laten we het ook niet vanzelfsprekend als vanzelfsprekend ervaren. En dan schrijft Johannes in Openbaringen, door Jezus, door God geïnspireerd, schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm, was u maar koud of warm. Wanneer u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. De dingen die Jezus zegt van nou, ik ben gekomen voor de armen, ik ben gekomen voor de blinden. Dat is een soort van vergeten. En dan zegt eigenlijk de boodschap, daarom raad ik u aan. Koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Ik zet u dus volledig in, zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten. net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. En het gaat niet van, was je maar heet of koud, maar teruggaan, we zijn en blijven gewoon schepselen die God nodig hebben. Maar we zijn bevrijd, we hebben een groter perspectief en we mogen naar God om ogenzalf te kopen, om weer enthousiast te worden als dat ontbreekt. En in de genade met hem te leven, om goud van hem te kopen in plaats van bij de juwelier, om het zomaar te zeggen. En waar ik mee af wil sluiten is eigenlijk, Jezus is gekomen om aan verslagen harten hoop te bieden. En zoals Rocco zei, het gaat niet om kleine dingetjes van wat is je Israëlvisie, wat is dit of dat. Wat is onze blik op Jezus? En ernst maken met het evangelie en terug naar hem. Hij is het begin, zoals Johannes 1 schrijft, zoals het in Johannes 1 schrijft, in beginnen was het woord. En Jezus die in Openbaringen schrijft, ik ben de alfa en de omega. In Nederlands, ik ben de A en de Z van het alfabet en alles ertussenin. Bevrijding die veel verder gaat dan bevrijding van de oorlog, van de Duitse machten, van de asmogendheden zoals dat toen heette. Bevrijding van een lot wat veel erger is, maar dat we ons op hem mogen richten en een heel andere leven mogen leiden. Niet opgejaagd door allerlei zaken die van ja, secundair belang zijn, die minder belangrijk zijn. Nou, kunt u net als, nou ja, niet dat ik Jezus ben, maar van nou, en hoe doe je dat nou zelf? Nou, ik vind dat heel moeilijk. Dus dat, deze preek was ook om te denken van nou, hoe gaan we daar nou weer eens opnieuw ernst mee maken en opnieuw beginnen? Dus niet van, ik kom het even vertellen hoe het zit. Integendeel zelfs. Maar iemand zei een keer tegen mij van ja, christenen dat zijn eigenlijk bedelaars die aan elkaar vertellen waar het beste brood te halen is. In plaats van dat ze het zelf hebben. En ik denk dat we zo elkaar mogen bemoedigen in deze dienst en ook hierna. Dank u wel.